met Wim Berkelaar.
Ja, Wim Berkelaar, welkom. Je las voor ons met plezier, hopelijk, een aantal boeken.
Zeker.
Zit er nog een kerstthema in eigenlijk?
Nou ja, er zit een kerstthema in. Dat trof mij toen ik hier aankwam. Het ging in het vorige uur al over koken. Hier werd ook weer even gesproken over koken. En ik eindig ook met koken, maar verder zal ik nog niks verklappen.
Goed, waar wil je wel mee beginnen?
Ik begin met de jonge Vlaamse politicoloog Jonathan Holslag. Dat is een jongen die, kom je ook in de Volkskrant wel eens tegen, met grote stukken. Die schrijft ook in The Guardian. Dat is een jongen die vanuit Sint-Niklaas, daar is hij geboren, helemaal furoren maakt in de wereld. Zo'n typische internationale wetenschapper van echt wel formaat. Die heeft dit boek geschreven in het Engels. En dat heet The Political History of the World. Maar het is in Nederland bij de Bezige Bij uitgegeven en vertaald, en adequater vertaald als Vrede en Oorlog. Meestal zijn die vertalingen een beetje knullig, maar deze vertaling is echt goed. Waarom? Omdat hij wil eigenlijk laten zien, wat is nu die wisselwerking tussen vrede en oorlog? Dat is de kern van dit boek. En zijn conclusie is eigenlijk, laat ik daar meteen mee beginnen, want dan kunnen we terug in die geschiedenis. Oorlog is een constante. Wij denken eigenlijk dat oorlog, hè, ook als je mensen hoort praten, dat oorlog is iets bijzonders. Dat is iets dat verstoort. Maar hij zegt, nee, oorlog is een constante in de geschiedenis, ook in tijden waarvan wij denken dat zijn tijden die vreedzaam zijn. Ik neem je als voorbeeld, dat voorbeeld geeft hij ook, de Gouden Eeuw van Rome. De Gouden Eeuw van Rome, dat is de Tweede Eeuw van Rome, waarin de beroemde keizers zitten, Trajanus, Hadrianus, de muur van Hadrianus in Engeland, Marcus Aurelius, die ons nog nagelaten heeft, die Stoïcijnse geschriften, zeg maar. Die mensen, ze zeggen altijd, de beste tijd van Rome. Nou, ongetwijfeld waar. Maar die mensen waren dus de hele dag aan het oorlog voeren. En dan komt hij, en dat is natuurlijk het tweede element in dit boek, waarom voeren mensen oorlog? Dat is natuurlijk, en aan de ene kant is het natuurlijk altijd, laten we zeggen, de aanvalsplannen. Dus religieuze overtuiging. Je sticht een kalifaat. Moslims. Je bent kruistocht aan het doen, christenen. Je bent, we gaan even naar de 20e eeuw, je bent ideologisch bevlogen en je bent fascist of communist en je denkt, ik moet de Arische mens aan de wereld opleggen of ik moet de gelijkheidsgedachten van de communisten opleggen. Dus dat zijn de aanvalsideeën. Maar hij laat zien dat het gecompliceerder is. Het zijn niet alleen morele en ideologische overtuigingen, maar het is ook vaak angst. En dan is weer een heel mooi, er zijn twee mooie voorbeelden van te noemen. Weer even Rome. Kijk, Rome is natuurlijk uitgebreid van stad, staat tot wereldrijk. Maar de idee daar steeds achter bij Rome is, jongens, wat we nu hebben, dan moet je uitkijken, we kunnen het verliezen. Dus al die omringende, ik zal niet in details treden, maar er zijn eindeloze oorlogen geweest, de Punische oorlogen tegen Carthago, dat is het huidige Libië. Dat was allemaal een mengeling van, we moeten uitkijken dat we niet kwijtraken wat we hebben, laten we van tevoren een preventieve oorlog voeren. Dus het is ook angst. Oorlog voeren is voor een deel ook angst.
En het verveling, dat wordt toch ook vaak gezegd?
Verveling is natuurlijk, dat klopt ook wel een beetje, het is mobiliseren van mensen. Dat speelt ook wel mee. Nou, dat ga ik zo in een volgend boek ook nog zeggen. Mobiliseren van mensen, dat is waar. Maar het is vooral die mengeling van aanval en angst, dat is overheersend. En weet je wat een heel mooi voorbeeld is? Dat is dichter bij ons, dat is de Franse Revolutie. Kijk, die Franse Revolutie, dat is een mengeling aan de ene kant van mensen die een idee hebben. Volkssoevereiniteit, wij moeten die koning afzetten. Dat gebeurt gewoon, storm van de Bastille. Maar dan is Frankrijk revolutionair Frankrijk. Dan wordt het omringd door de reactionaire staten, Oostenrijk en anderen. En die plannen dan, wij moeten als monarchieën af van Frankrijk, het revolutionair Frankrijk. Wat gebeurt? Frankrijk voert een preventieve aanval. En dan uiteindelijk mondt dat uit natuurlijk in Napoleontisch Europa. Dus het is niet het simpele idee, nou ja, je hebt een Franse revolutie en Fransen verspreiden eenvoudig vanuit zendingsdrang de revolutie. Nee, ze zijn ook bang voor de aanval.
Even voor de helderheid, het boek gaat dus over, het is een wereldgeschiedenis,
ja, waarin
China, India, het gaat heel ver terug, het gaat heel ver naar het heden. Het laat steeds zien hoe oorlog de factor, een hele belangrijke factor is in de wereldgeschiedenis. En dan gaat dan, je hebt tegelijkertijd de geschiedenis van de hele wereld, krijg je mee. Ja. Eén vraag nog aan jou is, speelt nou een rol dat hij eigenlijk denkt van, ja, Europa, dat is een beetje in slaap gesukkeld. Wij denken sinds de Tweede Wereldoorlog nooit meer oorlog. Terwijl de geschiedenis leert dat iedereen altijd denkt, oorlog is een mogelijkheid. Hij wil ons een beetje wakker schudden.
Ja, dat is zeker zo. Nee, dat is zeker zo. Kijk, dat Europees project, hij zegt natuurlijk ook, dat klopt, want het Europees project is natuurlijk 70 jaar vrede, met afgezien van de Joegoslavische oorlog begin jaren 90. En hij ziet dat Europa denkt in de vrede, maar inderdaad, hij zegt, Europa, kijk uit, want China, het huidige Trump, Amerika. Er zijn altijd landen die, mengeling van angst en aanval, bezig zijn met die dingen. En het is goed dat je het even zegt, want hij, Holslag, is ook een China-deskundige. Dat is belangrijk om te zeggen. Er staat heel veel over China in. En, wat Joris ook net zegt, het voert dus echt terug tot Europa. Tot Egypte, Assyrische Rijk. Het gaat heel ver terug. Het is een uiterst knap boek, hoor. Het is uiterst knap boek.
Echt een kerstboek over oorlog het is en een beetje kerstboek. Vrede.
Ja, net, ja. Kijk, als je een niet al te rustige kerst wil hebben, moet je dit boek gaan lezen.
Goed, het tweede boek, Whisky, Wapens en Wilde.
Ja, dit vind ik wel tot nu toe de mooiste titel van dit jaar. Dit is Whisky, Wapens en Weelde. Met als ondertitel Daniel Wolff. Het is een biografie. Daniel Wolff, ondernemer in crisis- en oorlogstijd. Geschreven door Herman Langeveld. De Colijn-biograaf heeft ook een biografie geschreven van premier Schermerhorn. En Bram Bouwens, dat is een industrieel historicus uit Utrecht. Iemand die het bedrijfsleven kent. Nou ja, wat altijd bij Langeveld het geval is, Bouwens kan ik minder beoordelen, die schrijft. Als hij een boek schrijft, is het definitief. Je hoeft nooit meer iets onderzoek te doen. Dat is ongelooflijk goed gedaan. Alles wat ze hebben kunnen vinden, hebben ze gevonden. En het boek gaat dus over Daniel Wolff. Daniel Wolff, dat is een Joodse ondernemer die schat en schatrijk is geworden in de jaren 30. En dat begon, Whisky, Wapens, Weelde, zo heet de titel. Dat begon met whisky. Dat betekent, hij trouwde in de familie van den Berg. Van den Berg, dat zit in Os en verder details besparend, dat is gelieerd aan het latere Unilever. Dus zijn vrouw is een tak van de rijke Joodse ondernemer die uiteindelijk samenkomen met Engelse ondernemers en Unilever worden. Dat is de sprong die hij maakt in het ondernemerschap. Dan gaat hij zelf ondernemen en dan wordt hij een soort monopolist in de houthandel. Hij is de man die levert aan de spoorwegen. Dus van die dwarsliggers, weet je, die op het spoor liggen. Hij, monopolie, maar let op, het is een Jood. Dus wat je krijgt, jaren 30, dat de NSB, die lift mee met andere houthandelaren. Die houthandelaren zijn ontevreden, die zeggen, hoe kan die man een monopolie hebben van van de spoorwegen? Het zal wel een Jood zijn. Nou, die NSB gaat erop mee. Hij zelf raakt ook politiek geëngageerd, want dat is natuurlijk wel interessant. Het is gewoon een ondernemer, maar die man, het is ook een Jood. Dus die man die ziet die NSB opkomen, die antisemitische campagnes. Dus wat hij doet is twee dingen. Hij bemoeit zich in de jaren 30. Dan komt het woord wapens, whisky, mee begonnen. Wapens. Hij is een enorme wapenhandelaar. Nederland, wapenhandelaar. Nederland doet nog steeds veel in de wapenhandel. Maar toen was het, hij was de leverancier van wapens aan de Republikeinse zijde, financierend, aan de Spaanse burgeroorlog. Dus die Spaanse burgeroorlog, waar Mussolini en Hitler zich actief mee bemoeien, vrijwel alle wapens van de Republikeinen worden geleverd in vrachtschepen door het geld van Daniel Wolff. Diezelfde Daniel Wolff levert omgerekend 3,5 miljoen euro aan, kennen we het nog, Eenheid door Democratie. Dat was de beweging van de latere premier Schermerhorn. Die waren voor de democratie, tegen het communisme, tegen het fascisme. Daar zat de historicus Pieter Geil bij. Die mensen, daar heeft hij 2 ton aan geleverd. Nee, pardon, 1,5 ton. Hij heeft 1,5 ton aan geleverd. En zijn eigen partij, dat was de Vrijzinnig Democratische Bond, voorloper van D66. 2 ton, jongens, in guldens. Maar dat rekenen zij natuurlijk om. Dat is dus 3,5 miljoen euro. Moet je voorstellen, 2 ton in de crisistijd.
Dit was dus een mecenas, industrieel, zoals we ze nu eigenlijk te weinig hebben.
Nou, dat zeg je goed. Dit is inderdaad echt een mecenas van kolossaal formaat. Maar het interessante is, dus wat je nu hebt, je hebt als van die mecenassen, die geven dan geld, laten we zeggen, aan het Rijksmuseum. Dit is dus een politiek mecenas die denkt, wij, het Joodse volk, worden bedreigd. De democratie wordt bedreigd. Ik moet daar handelen. Tegelijkertijd is de man ook een man die zich op een bepaalde manier gehaat maakt. Moet je je voorstellen. Hij laat het breed hangen. Hij koopt een gigantische villa in Wassenaar, Groot Hazenbroek. Hij moet ook daar uiteindelijk uit als de Duitsers bezetten. En wie gaat daar dan wonen? De Weermachtsbevelhebber. De bevelhebber van het Duitse leger in Nederland. Generaal Christiansen. Die betrekt, na de meidag van 40 dit. De tragiek van dit verhaal is, hij gaat voor zaken in mei 40, of kort voor mei, 9 mei 40, om daaromtrent, gaat hij naar Parijs. Zijn vrouw en 2 dochters blijven achter in Wassenaar. Hij wordt afgesneden van hen. Hij vertrekt naar New York. Hij sterft in New York aan allerlei ziektes in 43. En zijn vrouw en kinderen overleven met pijn en moeite in Berkenbelsen. Dus hij, het is aan de ene kant is het een groots leven van een man die, ja, toch doet met zijn kapitaal wat hij denkt te moeten doen. En tegelijkertijd hij eindigt hij compleet eenzaam in New York. En het is een neef die daar woont. En hij wordt daar, laten we zeggen, gecremeerd in eenzaamheid.
Wim, dit is bijna een bruggetje naar het volgende boek. Hè?
Ja, dat kan je zeggen. Daar heb je gelijk in. Dat volgende boek dat is Endlösung. Je ziet de dikke pil. Het lot van de Joden 1933-1949. Dus niet 1933-1945. Hij trekt er nog door naar de oorlog. Jongens, dit boek dat is apart. Dat heb ik nog niet eerder in deze uitzending gehad. Dit boek is geschreven door een historicus die al 3 jaar niet meer onder ons is. Hij is vrij jong gestorven, geboren 1956. 2015 door kanker gesloopt. David Cesarani. Befaamd Brits-Joods historicus. Dit boek zou zeggen, dus 1000 bladzijden, nog een keer de Holocaust. Maar het aardige is, dit is David Cesarani. En daar moeten we iets van zeggen. Die Cesarani, dat is een Jood-contrekeur. Die is altijd tegen de kering. Dus die heeft eerder al boeken geschreven over Arthur Koestler, de beroemde intellectueel, anticommunist intellectueel, waarin die zei, die Koestler, dat is een serieverkrachter. Nou, groot schandaal in Engeland. Hij heeft de definitieve biografie over Hannah Arendt geschreven, waarin die een aanval deed op, hij heeft een excuus, ik moet rectificeren. Hij schreef de definitieve biografie over Adolf Eichmann, waarin hij weer een aanval deed op Hannah Arendt. Groot schandaal. Nou, dit boek zou, maar hij leeft niet meer, zou ook nog een schandaal kunnen verwekken. Want hij zegt namelijk, kijk, iedereen zegt, dat is een beetje zijn stelling, dat het de Duitsers eigenlijk ging om de Joden te vervolgen. Maar hij zegt, daar waren die Duitsers helemaal niet mee bezig. Die Duitsers waren bezig na 1918 om een nieuw wereldrijk te stichten. Dus de gemiddelde Duitser, en zelfs Hitler, hoewel bezeten van jodenhaat, ging het eerst om de levensraam. En als bijproduct daarvan komt dan de Holocaust. Dus kijk, je hebt vroeger discussies gehad in de historiografie tussen de zogenaamde intentionalisten en functionalisten. Die intentionalisten zeiden, in mijn kamp wist Hitler al wat hij met de Joden zou doen. Die functionalisten zeiden, het is gaandeweg gebeurd door de oorlog. De oorlog heeft de Jodenvolging erin gerommeld. En hij is eigenlijk een radicaal functionalist. Dus hij trekt het helemaal door. De oorlog breekt uit. Aanvankelijk, 40-41, is het helemaal nog niet het idee om de Joden te vernietigen. Het idee is, wij moeten uitbreiden. Dan komen de tegenslagen. Dus december 1941, de Russen slaan terug. Hè? Dus 22 juni 1941 is de operatie Barbarossa. Inval in de Sovjet-Unie. Eerste half jaar loopt in de zomer loopt goed. In december lopen ze vast. Vervolgens breekt bij Hitler de teleurstelling door. En die denkt dan, zie je wel, de Joden hebben het weer gedaan. Wat is nou het geval? En dat laat hij heel goed zien. Vanaf 33-39 is er veel meer dan je eigenlijk zou denken, is er enorm protest wereldwijd tegen de Jodenvervolging. Dus echt wereldwijd protest. Vanuit Amerika, de Amerikaanse ambassadeur in Duitsland. Wat Hitler de gedachte ingeeft, zie je wel, we worden omringd door vijanden. We moeten nu toeslaan. Als we nu niet toeslaan, als we de oorlog niet winnen, dan maar die tweede lijn. En die tweede lijn is de Joden vernietigen. Want als we de Joden vernietigen, zuigen we ook de kracht uit. Ja, het is de complete waanzin, vrienden. Laten we dat nog even vaststellen. Als we de Joden vernietigen, zuigen we de kracht uit de geallieerde weg, zeg maar. En dan, na december 41, zet hij volle kracht in natuurlijk op die Jodenvernietiging. Maar niet wat gedacht werd, wat dus Cesarani bestrijdt, van meet af aan zat die Holocaust erin.
En hoe kijk jij daarna? Want zou je ook mogen zeggen, in het hoofd van Hitler zaten de Joden de levensraam in de weg?
Ja, nee, daar heb je gelijk in. Nee, kijk, dat is een goeie. Kijk, als je er kritisch naar kijkt, denk je wel dat is wel een goed punt, dat die Cesarani een beetje doorslaat in de provocatie. Kijk, dat maakt dat boek zo boeiend. Het is ook altijd een beetje provocateur. Maar het is, hij slaat een beetje door. Want kijk, als je zo bezeten bent van die jodenhaat, en je kondigt op 30 januari 1939, dus nog niet als de oorlog uitbreekt, als Hitler aan. Hè, Hitler heeft dat is ook op beeld genomen. Als nog een keer de Tweede Wereldoorlog uitbreiding, dan zal dat niet de ondergang van Duitsland zijn, maar dan zal het de ondergang van het internationale financiële jodendom zijn. Nou, als je dat aankondigt, dan heeft Jos wel gelijk. Dan kun je toch wel zeggen dat hier iets, ja, iets
en,
aan
en
hand is.
En dat lijntje naar 49, dat hij niet op
ja,
dat 45...
Ja, daar
kun je dat nog even kort
ja, zeker. Kijk, Hitler heeft aan het eind in 45 gezegd, de wereld is verplicht na mijn dood het internationale jodendom te blijven bestrijden. En wat zegt die Cesarani? verdomd jongens, dat gebeurt ook nog. Wat is nou het geval? Het is niet zo dat ze Hitlers programma doortrekken om de Joden te blijven vernietigen, maar terugkerende Joden worden gediscrimineerd. Regeringen denken, ophouden met de gezeur van de Joden. Jullie zijn slachtoffers, er zijn er meer. Dus vijf jaar na de oorlog hebben Joden nog steeds last van het antisemitisme wat door Hitler extreem is opgewekt.
Maar waarom precies die 4-5 jaar dan?
Nou, dat is een beetje arbitrair, kun je zeggen. Misschien met... dat is niet echt helemaal te verklaren. Dat kan ik niet 1-2 zeggen. Je kan ook zeggen, 10 jaar later... Nou, omdat misschien moet je zeggen, 4 jaar na die oorlog is... De rotzooi van de oorlog een beetje opgeruimd. Dat
en wil misschien een statement afgeven in ieder geval daarmee.
Zoiets.
Ja. Het laatste boek, het boek van de maand. Met alvast de mededeling, wilt u dit boek hebben? Like ons Facebookbericht dan. Of stuur een mailtje, dat mag ook gewoon. Dan maakt u een kans op een exemplaar. Het boek van de maand.
Nou ja, aansluiten bij mij toevallig dus dit uur. Dit is de biografie geschreven door Jeroen Thijssen van Johannes van Dam. De kookrecensent van Nederland, zullen we zeggen. Ik dacht, het is kerst, mensen gaan eten. Dus we gaan een lichtboek gaan. Ik ga niet de mensen nou vervelen met, hoewel het een geweldig boek is, die Endlösung van David Cesarani. Bovendien, Johannes van Dam is natuurlijk een kleurrijk man. Een man van 12 ambachten, 13 ongelukken, waarvan ik eigenlijk denk, dit boek had namelijk ook De Tuimelaar kunnen heten. Waarom een tuimelaar? Die Johannes van Dam, die komt uiteindelijk de laatste 10 jaar van zijn leven op zijn pootjes terecht. Terwijl die eerst is het eigenlijk een man van 12 ambachten, 13 ongelukken. Het is een man die bijvoorbeeld 2 jaar in de boekhandel Atheneum werkt. Onder Johan Polak, kennen we die nog, die beroemde uitgever van Polak en van Gennep. Maar ja, het probleem van Johannes van Dam is, Johannes van Dam weet alles beter. Dus die man is voor een deel, dat zeggen zijn vrienden ook, Jeroen Thijssen heeft dat echt heel mooi, het is een echt goed geschreven boek. Die vrienden zeggen ook, die man is op een gegeven moment onuitstaan, want hij weet alles beter. Ja, dat is natuurlijk wel ingewikkeld met zo'n man om te gaan. Bovendien, ook hier weer, het is een raar lijntje, is toevallig in deze uitzending. Dit is een man geboren in 1946 als tweede kind van in een Joods gezin. Zijn familie is heel raar door de oorlog gekomen. Volgens Van Dam zelf. Van Dam heeft een levenslange wrok tegen zijn grootmoeder opgehouden. Want die grootmoeder zou een bordeel hebben in de oorlog. En daardoor de oorlog zijn doorgekomen. Van Dam is bekend als kookrecensent. Heeft een tweede groot trauma na de oorlog. Dat is het sterven van zijn vader. Zijn vader is verdronken in Oude Pekela, terwijl Johannes ook in die auto zat. Heeft zijn zus gered, hij zelf is er gered. Uiteindelijk dus kookkunstenaar van formaat. Dus ja, jongens, het is een heel leesbaar boek. Ik kan het iedereen aanbevelen.
Johannes van Dam, de biografie.
De biografie.
Simpele titel, door Jeroen Thijssen. Hartelijk dank, Wim. En we zien je snel weer met nieuwe